Johannes 4, vers 35 heb ik u laten zien, onder andere dan. Waar gesproken werd over 4 maanden, die zouden leiden tot de oogst. En precies daar nemen we ook de draad weer op, want daar krijgen we ook mee te maken in Johannes hoofdstuk 11. In Johannes 4 namelijk wordt gesproken over de komst van het nieuwe verbond. Het einde van het oude en die ene uitspraak van na 4 maanden komt de oogst. Die wordt ook tamelijk letterlijk toegepast. De 4 maanden zijn een uitbeelding dan van 4 bedelingen, dan wel 4000 jaren. Maar in ieder geval, ze zouden leiden tot de dood en opstanding van Christus, waarmee dan vervolgens het nieuwe verbond, onder de 5, zou aanbreken. Zodat we weer bevestigd vinden wat we al tijdenlang gezien hebben. Namelijk dat de 4 spreekt over de vergankelijke dingen. De dingen namelijk van deze oude wereld, de eerste beginselen der wereld, of hoe ze maar heten mogen. Twee dingen die we daarvan moeten onthouden is dus inderdaad dat het gaat om de oude schepping en al wat erbij hoort. En dus over vergankelijke zaken die men nou eenmaal passeert. En zo vinden we dat ook terug in Johannes 11. Ik moet eerlijk zeggen dat het een schriftplaats is waar ik in het verleden dan toch wel eens raar tegenaan gekeken heb. Want daar staat dan in Johannes 11 vers 17... Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. En in vers 39 staat precies hetzelfde. Namelijk Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des verstorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Of kort, zegt het korter, er staat gewoon, want hij heeft 4 dagen. En dat legt even wat meer nadruk op die 4 dagen. Hij heeft 4 dagen. Hij ligt er al 4 dagen, is uiteraard de gedachte. En dat komt overeen met die van vers 17. Hetgene wat vreemde zaak is, omdat het in onze gedachtegang waarschijnlijk logisch zou zijn, dat hij na 2 dagen, en niet na 4 dagen, maar na 2 dagen, eventueel op de 3e dag zou worden opgewekt, deze Lazarus, waar in plaats daarvan lezen we dat is na 4 dagen. Die 2 dagen vinden we trouwens ook, maar die zijn genoemd in vers 6... waar de Heer hoort dat Lazarus ziek was. En dan staat er in vers 6. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. Dus er zit toch is toch een verhaal aan verbonden van na 2 dagen. En het is dus nog steeds correct om te zeggen dat Lazarus na 2 dagen werd opgewekt. Alleen dat waren dan niet 2 dagen van zijn dood, maar het waren 2 dagen die de Heer Jezus wachtte. Sinds dat hij hoorde dat Lazarus ziek was, tot het moment dat hij onderweg ging om hem te genezen, dan wel uit de dood op te wekken. Het waren dus toch 2 dagen, al worden ze dan wat eigenaardig gerekend, want het is na 2 dagen dat Lazarus werd opgewekt. Maar als gerekend wordt de dood van Lazarus zelf, dan wordt gerekend 4 dagen. Hoe die op de kalender staan precies, dat weet ik niet, ik denk ook niet dat het wat uitmaakt. Het gaat er maar om dat er uitdrukkelijk staat na 4 dagen. En zo kom je dan terecht bij het aanbreken van een 5e dag waarop Lazarus uit de dood werd opgewekt. Nogmaals, hoe dat er op de kalender uitzag, dat weet ik niet. Maar het maakt ons ook niet veel uit. Waar het ons om gaat is namelijk dat hier over diezelfde 4 gesproken wordt als in Johannes 4. En dat deze 4 dagen dan, waarna opstanding plaatsvindt, de uitbeelding zijn eveneens weer van de voorgaande 4 bedelingen, of van mijn part van de voorgaande 4000 jaar. Want zo kan dat natuurlijk ook gezegd worden. En dat blijkt ook bijzonder zinvol te zijn, omdat de bestudering van deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus, die bestudering daarvan leidt ons tot de conclusie dat deze Lazarus een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Melchizedek, nou ja, Christus dus, dat bedoel ik ook. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En het verhaal is, naar ik aanneem, langzamerhand wel uitgelekt. Lazarus is namelijk dezelfde naam als die van Eleazar. En in het Hebreeuws. En Eleazar is immers de zoon. Eleazar is altijd de zoon van wie? Dat maakt nog niet zo gek veel uit, want het belangrijkste is natuurlijk dat hij de zoon is van Aaron, als we over priesterschap tenminste spreken. En de gedachte is dan dat na de dood van Aaron hij wordt opgevolgd door Eleazar, die in het Grieks dan genoemd wordt Lazarus, zodat Eleazar dan wel Lazarus de 2e hoge priester is, Nou ja, het is de naam van de tweede hoge priester, maar ik hoef het niet zo nauwkeurig te zeggen, neem ik aan, hè, langzamerhand. Eleazar of Lazarus is de naam van de tweede hoge priester en daarmee is hij een type van het tweede hoge priesterschap. Want alle Aaronitische priesters worden samengevat in de naam van Aaron, maar daarna worden alle priesters van het Nieuwe Verbond, dat zijn er een heleboel, nee, is er maar één. Er is maar één hoge priester van het Nieuwe Verbond, komt ook nooit een andere, maar die wordt genoemd onder de naam Lazarus. Het is overdrachtelijk taalgebruik natuurlijk, maar daar gaat het om. Lazarus is namelijk een type van Christus en de opstanding van Lazarus zelf is een type van de opstanding van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat hele verhaal hoort erbij. Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is trouwens ook al niks bijzonders dat de opstanding van Lazarus een type is van de opstanding van Christus, want de opstanding van de jongeling te Nain. Dat kent u toch, dat verhaal? Hij was onderweg om begraven te worden. En de begrafenisstoet hield halt. Ik vind het zo'n mooi verhaal. En ik vind het in het bijzonder ook een leuk verhaal natuurlijk. Het lijkt me nou prachtig geweest te zijn. Nee, niet alleen voor de familie en de betrokkenen zelf, maar ook voor de allen die daarbij aanwezig waren. Het lijkt mij een schitterende ervaring. Men is onderweg naar het kerkhof. En onderweg houdt de stoet stil. En de dode wordt opgewekt. Dat is wat er gebeurde, hè? Tegen alle verwachtingen in, maar het gebeurde wel. Dat verhaal, dat weet ik niet. Lucas 10. Is dat Lucas 10 ook? Ja, zie je, dat is die man met die opleiding. Dat zal het ook. Is zo?
Ja, ja, ja.
Goed.
Dat heeft
top, hè? Ja, dat heb ik ook altijd gezegd. Dat heeft bijzonder nut. Ja. Voortaan eis ik dat ook als vooropleiding voordat ik u hier toelaat. Hier. Maar. Nou ja, is dat waar, Lucas 10? Ja, je wordt gecontroleerd hoor. Huid, ja. Van het Woud, zal ik even zeggen. Nou, ik vind daar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Nou, dat is hier wel dicht in de buurt. Ja.
Dat moet daar ergens zijn dan, hè?
Ik snap niet dat ze hebben het eruit gehaald voor me.
Hebben ze hem verzet? Het dochtertje van je Iris heb ik hier ook. Maar dat is Lucas 8. En nog een hoofdstuk eerder. Inderdaad, Lucas 7 is het. De jongeling te na in. He?
Dat heb ik nou verkeerd geleerd.
Ja, ja, zeker. Nou, is wel toch in de buurt. Ze hebben mij altijd gezegd, geef niet of je het onthouden kunt, als je maar kunt onthouden waar je het vinden moet. En dat is heel belangrijk, hè? Goed, nee, Lucas 7 is dat. Dat is ook een aardig verhaal natuurlijk. Want daar gaat het over een jongeling te Nain. Ik heb altijd de neiging om te zeggen de jongeling van Nain. Dat is namelijk dubbelzinniger en makkelijker uit te leggen. Jongeling van Nain. Nee? Vertel ik straks. En dan staat er in vers 12... En als hij de poortenstad genaakt is, hij daar een dode werd uitgedragen die een enig geboren zoon zijner moeder was. Ja, wie zou dat nou zijn? De enig geboren zoon zijner moeder. Zijner vader komt er helemaal niet in voor. Zijner moeder. De enig geboren zoon zijner moeder. En zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. Dat wil zeggen, de zoon was overleden en daarom was ze een weduwe. Hè? Is dat te moeilijk? De zoon was overleden, daarom was ze weduwe. Nee? Nee, zo staat het er ook natuurlijk niet, maar zo ligt het wel. Natuurlijk was ze weduwe. Als je dat verhaal leest, nee, ik heb die connectie. Als je het verhaal leest namelijk met in de gedachte de typologische betekenis, dan lees je het wel zo. De zoon was overleden, dan is ze dus weduwe, want die vrouw is een beeld van Israël. In elk geval. Ja, los van enige andere toepassing, maar dat is in elk geval waar. De vrouw is weduwe, haar enig geboren zoon is uiteraard de Heer Jezus Christus. Maar die is tegelijkertijd ook, via een ander beeld, de man van Israël. Dat kan nou eenmaal, in het geval van de Heer Jezus, omdat hij nou eenmaal reeds was en is, zou ik eigenlijk moeten zeggen, voordat hij als mens op aarde geboren werd. Dus het kan inderdaad, vandaar dat het beeld van de overleden zoon hetzelfde is als dat van de overleden echtgenoot. Het wordt later trouwens in Romeinen 7 precies zo toegepast. Waar staat dat de Heer gestorven is? En dat blijkt de man te zijn en daarom is de vrouw dan vrij van de wet des mans en dat soort dingen weer. Maar zo zit het, ze is weduwe, de man is overleden. Oftewel, haar enige geboren zoon is overleden. En dan staat er, de Heer haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Dat kan ik me langzamerhand goed voorstellen, want ik veronderstel dat hij daarbij zelfs ook aan zichzelf gedacht heeft. Nee, niet alleen vanwege die zoon en die vrouw, maar ook omdat dat een beeld was uit zijn bestaan, uit zijn leven. Dat is een beetje een rare uitdrukking dan, maar uit zijn bestaan. Hij zou namelijk sterven en zijn moeder, namelijk, bedoel ik niet Maria, maar zijn volk enzovoorts, zo achterlaten als weduwe enzovoorts. Hè? Nou, en dan staat er. Hij ging toe en raakte de baar aan. En hij zei, de jongeling, ik zeg u, sta op. Het is Adel, er staat bij de drager, stonden stil. Dat is ook een beetje een verwijzing naar het gat wat er zit tussen de 69 en de 70ste week van Daniel. Dat vertel ik je allemaal even heel snel tussendoor. Er zit toch een onderbreking in het verhaal. De geschiedenis stopt. De hele begrafenis doet stopt. De tijd staat stil en dan vindt de opstanding plaats. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar het gaat er maar om dat de opstanding van deze jongeling hetzelfde is als de opstanding van Christus. En er staat in de dode zat overeind en begon te spreken. Wat had hij anders gedacht dat hij ging doen? Want de opgewekte Christus is degene die spreekt. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die hergesteld is tot erfgenaam. Die gezeten is aan de rechterhand Gods. Gezeten is aan de rechterhand Gods. En wat staat hier? De dode zat overeind en begon te spreken. Dat is precies hetzelfde, hè? Een beeld van Christus die gezeten is op de troon en vandaar met het woord en daarmee met zijn leven dient. En zo gaat dat. En dan moet ik er nog even bij vertellen dat dit gerucht van hem uitging in geheel Judea en al het omliggende land. Dat zal wel, Judea, Samaria en tot aan de einde der aarde vanzelfsprekend, maar dat staat op een andere plaats. En het is inderdaad de jongeling van Nain, want Nain is een beetje vergriekst. Noen, uit het Hebreeuws, jongeling van Noen. En Noen, de jongeling van Noen, hoe heette de jongeling van Noen ook alweer? Juist, Jozua. Jozua, de zoon van Noen, inderdaad. Dus de jongeling van Nain is de jongeling van Noen. En het is dus Jozua, maar Jozua is inderdaad gewoon Jezus. Degene die inderdaad het volk zou brengen in het beloofde land. En dat is hier ook zo, dus. Zie, typologie, ja, dat is altijd het geheim, het woord is dan volstrekt op zijn plaats, het geheim van al deze Bijbelse geschiedenissen. Nou goed, maar in Johannes 11 hebben we te maken met Lazarus. Lazarus is ook altijd de zoon van iemand, Lazarus is de zoon van Aaron in de eerste plaats. En daarom is hij de tweede hoge priester en dus het tweede hoge priesterschap. En dus een type van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen altijd, in alle keren dat er van een Lazarus sprake is, bevestigd wordt. Want we vinden het verhaal van Lazarus natuurlijk ook nog eens een keer in Lucas. Nou wordt die gevaarlijk. Lucas, even zoeken. Ik dacht dat het 20 was, maar. Nee, dan zit ik ernaast. Zal ik het nog eens een keer proberen? Die van die rijke man, de arme Lazarus, hoofdstuk 16. Lucas 16 is dat. De rijke man, in beeld van Israël, levend onder de wet. En er was een zeker bedelaar met de naam van Eleazar, dan wel Eliezer, dan wel Lazarus. Dat is in vers 20. Die lag voor zijn poort. Jawel, die andere, die jongeling van Nain trouwens, de straks ook, hè. Was ook bij de poort, ik heb het niet gezegd, maar was bij de poort. Dus buiten, ze droegen hem uit, buiten de poort, buiten de lege plaats. Ja, buiten alle eerste beginselen van de wereld. En u weet, dat is wet. En wet is heerschappij enzovoorts. Hè. En heerschappij is weer de poort, dus zo zijn we weer rond. En buiten de poort wil dus zeggen, buiten de lege plaats en buiten deze aardse dingen allemaal. En dat is hier dus ook zo, buiten de poort, buiten het judaïsme, waarvan deze rijk mens een type is. Daar bevindt zich een zeker bedelaar, met name Lazarus, want de zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd op te leggen enzovoorts. En omdat het december is, zeggen we, en er was voor hem ook geen plaats in de herberg en zo. Nee, dat hoort er allemaal bij, het is allemaal dezelfde beeldspraak. En dan is het verhaal deze, dat deze beide mensen sterven, de rijke man en de arme Lazarus, waarna de rijke man een verzoek indient om die arme Lazarus weer terug te zenden naar de aarde, dat hij zou komen uit de dood, omdat hij alsnog zou prediken. En het aardige is dat hier dan staat in vers 27... dat die rijke man bidt tot vader Abraham en zegt: ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders. Dat kan ik nou ook makkelijk even bespreken. Ik heb 5 broeders. Dat moet je dus lezen in hetzelfde kader als dat van wat we vorige keer besproken hebben. Johannes 4 en Johannes 5. Johannes 4, de 5 mannen van deze Samaritaanse vrouw. En Johannes 5, de 5 zuilen of zalen van Bethesda. Uitbeelding van de wet dus, de boeken der wet meer speciaal. Daar gaat het hier om, want deze man had 5 broers, beeld van de wet, hen die onder de wet leven. In dat geval, hen die het woord Gods hebben ontvangen, maar het bleek een bediening des doods te zijn. En het gebed is dat Lazarus gezonden zou worden, opdat hij hun betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En Abraham zei tot hem: ze hebben Mozes en de profeten, dat bedoel ik, dat zijn de 5, Mozes, weet je wel, en de profeten. Daar moeten ze maar naar luisteren, staat er. Laat ze maar geloven in Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. De vraag is of dat inderdaad zo zou zijn of niet. En Abraham zegt: indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen, zich niks laten zeggen. En dat is inderdaad zo gebeurd, want het verhaal breekt hier natuurlijk af. Maar typoloos gezien zou je moeten zeggen, deze Lazarus is inderdaad uit de dood opgestaan. Want het is gewoon de Heer Jezus Christus natuurlijk, die uit de dood opstond als de echte Lazarus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En die inderdaad gepredikt heeft en zijn woord heeft gezonden, niet alleen tot Joden, maar ook tot heel Samaria en tot de uitersten der aarde. Maar inderdaad, Joden, of althans Israël, dat wat onder de wet leeft, is niet tot geloof gekomen. Zij geloofden de wet niet en de profeten niet. En ze geloven dus ook niet in de Heer Jezus Christus.
Dus Israël is die rijke man. Israël is die rijke man.
Ja, Israël in de zin van een Israël levend onder de wet. Hè? Daar gaat het ook om. Dat blijkt trouwens ook uit het verband van deze dingen. Heel speciaal natuurlijk uit het eerste deel van dit hoofdstuk. Ja, eigenlijk voorgaande hoofdstuk ook. Daar vind je namelijk een verhaal van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En in al die gevallen zijn die verloren dingen in de eerste plaats een type van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat staat er feitelijk ook. Want dat staat in vers 2 van 1 en 2 eigenlijk dan, van hoofdstuk 15. Want die worden geacht rijk te zijn, de fariseeën en schriftgeleerden. Op een andere plaats staat dat gewoon hoor, dat ze geldgierig. Nee, dat staat hier zelfs. Staat in hoofdstuk 16, vers 14. Al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. En dat was het probleem. En daarom deden zij de leer geweld aan, omdat ze geldgierig waren. Maar de gedachte is dan, zij waren rijk. Ze hadden namelijk de wet. Zij beschouwden zichzelf ook als rijk. Maar die rijkdom kon hij niet redden. Zoals ook in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester overigens naar voren komt. Hoewel daar niet erg bovenop ligt, maar het is natuurlijk wel zo. Terwijl de gelovigen, zij die werkelijk geloofden in wat de wet en de profeten gesproken hadden, niet werden geacht te leven onder de wet, want zo was het natuurlijk. Die leefden namelijk uit genade, waren dus eigenlijk arm, waren ook de verstotenen enzovoorts. En dat is het verschil tussen de ene zoon die niet wegloopt en de andere die wel weggelopen, waar ze teruggevonden wordt. Dat is de directe betekenis, ook de historische betekenis en strekking van die gelijkenis. Dat daar nog een heel ander verhaal achter zit, dat weet ik wel, maar dat heb ik bij een andere gelegenheid als veel uitgebreider verteld. Dus dat doe ik nou niet. Maar die rijken, dat zijn inderdaad een beeld van de Israëlieten, die leven onder de wet. Dus die zeker rijk mens, bekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig, uit 16 vers 19 van Lucas, is inderdaad een beeld van het Israël, het Jodendom, dat leefde onder de wet. En de bedelaar, die is een type van de Heer Jezus. Trouwens in overeenstemming met de wet en de profeten. Want in Zacharia wordt inderdaad gesproken over zie, uw koning komt. Arm. Wat staat er meteen? Zie, uw koning komt. Arm. En hij is heiland en rijdende op een ezel. Nou, daar gaat het om. Die arme, dat is die arme bedelaar. Maar inderdaad, hij blijkt Lazarus te zijn of te heten. En hij is dan in deze geschiedenis, in dit verhaal of in deze gelijkenis, of wat het dan ook maar is, want het maakt mij toch niks uit, is hij een beeld van de Christus zelf, de echte Lazarus die uit de dood zou opstaan en als middelaar van het nieuwe verbond inderdaad de blijde boodschap zou brengen. Daar gaat het om. Je moet goed bedenken dat het Oude Testament spreekt over hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede verkondigt. Nee, het staat er ook een keer in het meervoud, maar ik citeer het met opzet in het enkelvoud. Het gaat om de voeten van maar één man. Dat zijn die voeten van die man die in Johannes 12 gezalfd worden. En die in Johannes 11 uit de dood opstaat, maar dan onder de naam van Lazarus. Ik hoop dat u het aan elkaar kunt breien. Het punt is namelijk dat de opgewekte Christus degene is die die goede boodschap zou brengen. Het evangelie, dat woord is dat ook wat er in het Oude Testament voor gebruikt wordt. Met name dan in Jesaja 40. En die voeten die worden geacht lieflijk te zijn. Daarom worden die voeten van de Heer Jezus in Johannes 12 gezalfd. In het huis van Lazarus, notabene. Door Maria, staat in vers 3. Meer speciaal. Maar Lazarus zelf is een uitbeelding van Christus zelf die uit de doden zou opstaan als de hoge priester. En de priesterlijke taak is nog steeds in de eerste plaats het brengen van het woord. Het prediken van het woord, het onderwijs geven in het woord of hoe het maar heten mag. En als het de priester is van het nieuwe verbond, dan is hij dus die priester die de blijde boodschap verkondigt in tegenstelling tot de priester van het oude verbond die in de eerste plaats dan toch de wet bedient. Is dat duidelijk? Je zit me zo aan te kijken van wat zegt hij allemaal zo gauw. Maar als u een vraag hebt, zeg u het maar hoor. Dan ga ik er wel verder op in. Nou, wij kennen dan nog niet alleen deze Lazarussen. Wij kennen ook nog een Eliezer als de zoon van Abraham. Voordat hij van het toneel verdwijnt, zal ik maar zeggen. En dat Isaac daar op het toneel verschijnt, maar de Damaskener Eliezer is net zo goed een uitbeelding van Christus naar de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, de zoon van Abraham. En Eliezer wordt inderdaad als zodanig beschreven. En je moet er vooral bij bedenken dat die situatie van Damascus, waar de man vandaan bleek te komen, dat die situatie van Damascus later een rol speelt als de Christus uit de dood is opgestaan en het nieuwe verbond gepredikt wordt, want dan begint dat eigenlijk ook. Als het er nou helemaal over gaat, ja, begint dat inderdaad vanuit Damascus. Hij is misschien wat moeilijk. Ik sta even te aarzelen van wat heb ik allemaal verteld hier, maar ik denk niet zoveel. Heb je dat wel eens gehoord over Paulus? Dan zal ik je dat vertellen. Heb je dat wel eens gehoord van de apostel Paulus? Die was op de weg naar Damascus, juist. En daar was hij, vertegenwoordigde hij, moet je opletten hoor, daar vertegenwoordigde hij de hoge priester. Nee, natuurlijk, hij was niet de hoge priester, maar dat is toch, ja, goed, dat is dan ook alles, want hij had brieven bij zich van de hoge priester, dus hij vertegenwoordigde de hoge priester en in zekere zin was hij dus de hoge priester, want hij handelde namens de hoge priester in Jeruzalem. Ja, moest opletten, wat een verhaal dat is, hè. Nee, staat ook ergens op bandjes natuurlijk, dat weet ik, maar goed, ik neem aan dat u het niet gehoord hebt. Paulus dus onderweg naar Damascus. Onderweg grijpt de Heer hem in zijn kraag. Hij wordt verblind. Dat wil zeggen, hij krijgt zoveel licht te zien dat hij daar een hele poos niks meer ziet. Zo gaat het als het nieuwe verbond aanbreekt, weet u wel. Dat is het verhaal van 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, of zo, hè? 2 Korinthe 4. Dus daar gaan we niet verder op in. Komt de man in Damascus, dan wordt hij, er komt iemand bij hem om hem de handen op te leggen. En die heet Ananias. Hè? Ananias? Oh. Yes, we have no bananas. Nou, wat vallen. Ananias. Weet ik veel. De man heette gewoon Hananja. In het Hebreeuws. Maar ja, die rare Grieken die spreken dat zo raar uit. Maar gekker dan wij. Hanania, maar dat doet er nou niet toe. Dat betekent zoveel als Jehovah is genadig of genade van Jehovah of zoiets. Hè? Ananias. Maar als je in Handelingen zoekt naar de naam Ananias, dan vindt u de naam... Oh, wat een ingewikkeld verhaal. Dan vindt u de naam Ananias, die een akker verkocht. Moet je even goed opletten vanavond, hoor. We gaan het heel moeilijk doen vanavond. Dan gaat u de naam van Ananias, die een akker verkocht. Dus goed, zijn bezitting, al zijn bezitting. Hij bracht het bij de Heer, nou ja, bij Petrus, maar dat doet er niet toe. Maar hij bracht het bij de Heer en de Heer zei, is dat alles? En Ananias zegt, ja, dat is alles. Nou, dat mag dan alles geweest zijn, maar het was niet genoeg. Heb je dat? Wat zou dat nou zijn? Hè? Ja, het was niet genoeg en hij stierf. Wat zou dat nou zijn? Was heel eenvoudig, dat is inderdaad Israël onder de wet. Het is niet genoeg. Ook als men alles brengt, is het niet genoeg. Want men schiet tekort. Onder de wet schiet iedereen sowieso tekort. Ja, hebben we dat even vast? Ananias. Een beeld van Israël onder de wet. Brengt alles bij de Heer, maar het is niet genoeg. Ze derven de heerlijkheid Gods, komen heerlijkheid Gods tekort, heet zoiets in Romeinen 3. En dat is het dan, hè. Dat is Ananias. En nog zo'n Ananias kom je nog later in Handelingen tegen. Dan is het de voorzitter van de Joodse Hoge Raad, van het Sanhedrin, waarvoor Paulus verschijnt. Heb je dat? En dat is de laatste keer dat we van een Ananias horen en zelfs van de Joodse Hoge Raad. Maar daarvoor hadden we ook nog een Ananias, maar zijn naam spraken ze altijd wat vlugger uit. Ik weet niet waarom, maar noemden ze Annas. Maar dat is ook gewoon Ananias, alleen een verkorte vorm van de naam. Dat is ook een Ananias, en Ananias dus. En dat was de vertegenwoordiger van het Sanhedrin, de voorzitter van het Sanhedrin, de hoge priester van die dagen, die de Heer Jezus veroordeelde. Dat wil zeggen, eerst verschijnt de Heer Jezus voor een Ananias, een hoge priester die hem veroordeelt, waarna hij zelf de hoge priester is. Christus dus, hè? Zo gaat het. Later verschijnt Paulus voor een Ananias die hem veroordeelt, waarna Paulus zelf... Eigenlijk de hoge priester, nou niet is, maar wel rechtstreeks vertegenwoordigd natuurlijk. En dan heb je in Handelingen 5 het verhaal van een Ananias, die vertegenwoordigt ook het oude verbond, schiet tekort en sterft. Dat wil zeggen, één Ananias wordt opgevolgd door de Heer Jezus, als hoge priester. Een andere Ananias wordt opgevolgd door Paulus, die het nieuwe verbond vertegenwoordigt. En nog een andere Ananias, die van hoofdstuk 5 namen schiet tekort, sterft en wordt opgevolgd door... Nee, dit is een moeilijke. Die wordt opgevolgd door iemand die eerder genoemd was. Barabbas. Barnabas, ik zeg het verkeerd. Barnabas. De latere metgezel van Paulus. Dat ontgaat iedereen, maar dat is wat er staat. Ik geloof dat dat dan officieel het laatste stukje is van Handelingen 4. Waar Barnabas zijn goederen verkocht en ze bracht bij Peter, zal ik maar zeggen. En dat was goed, dat ging goed. Daarna was er een Ananias, die deed het ook en dat was niet goed. Zodat je daar twee mannen hebt die hetzelfde doen. De een schiet tekort en bij de ander is het in orde. En degene bij wie het in orde is, is daar Barnabas. Heb je dat? Ja. De zoon der vertroosting staat erbij. Dat hij zo heet, de zoon der vertroosting. Daar staat nog meer bij, maar ik ga er niet helemaal op in. Dus, daar gaat hij weer. Je hebt een Ananias die wordt opgevolgd door de Heer Jezus Christus. Je hebt een Ananias die wordt opgevolgd door Paulus. En je hebt een Ananias uit hoofdstuk 5, die van Safira, die wordt opgevolgd door Barnabas. En alle drie betekent het uiteraard hetzelfde. Het is alle drie een uitbeelding van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou, dat verhaal steekt daar steeds weer achter. Nou, deze Paulus dus, die komt bij nog een andere Ananias. Het is nog een andere Ananias in Damascus terecht. Die Ananias legt hem de handen op, daarna hebben we van deze Ananias nooit meer wat vernomen. Want daar ook weer wordt een Ananias opgevolgd door een ander, namelijk door de apostel Paulus. Zo zit het verhaal. In Damascus. Dus weer precies hetzelfde verhaal. Het oude verbond verdwijnt, is afgelopen en het nieuwe verbond breekt aan. Staat ook waar het gebeurde, in het huis van ene Judas. Dat hoeft toch niet uit te leggen meer, nou hè. Ananias legt Paulus de handen op in het huis van ene Judas. Juda, het oude verbond, in een straat, jawel, de rechte heet die. Dat zal wel, die van de wet natuurlijk, die van het recht. De rechte straat, die van de wet. Zie? En daar wordt Paulus ziende, maar dat is eigenlijk ook de hele geschiedenis van Paulus, die levend onder de wet, misleid was en blind was, maar daar toch uitgeroepen wordt enzovoorts. Dus als je ooit nog eens een Ananias tegenkomt, dan weet je nou hoe het zit. Het is een beeld van het oude verbond, meer speciaal ook het priesterschap van het oude verbond, wat beëindigd wordt. De naam betekent ook Jehovah is genadig, en dat is dan uiteraard niet de afkondiging van het oude wat nou voorbij is, maar het is de aankondiging van het nieuwe wat gaat aanbreken. Jehovah is genadig. Vanaf nu zal Jehovah genadig zijn, dat is de gedachte.
Dat is de
schaduw die hij vooruit wierp. Ja, precies, ja. Dat is het verhaal. Nou, dan gaat hij naar, daar was ik nou ook weer. Ja, Paulus ging naar Damascus. Dat is de plaats waar ook die Eliezer vandaan kwam. Weet je wel. Die fungeerde als zoon van Abraham. Maar het aardige is dat Paulus was in Damascus. En na vele jaren moet hij uit Damascus ook weg. He, moet hij de stad uitvluchten. Maar het aardige is daar, dat als je de geschiedenis van Handelingen 9... dan vergelijkt met de opmerkingen daarover in Galaten 1 en 2, dan blijkt dat deze apostel Paulus vanuit Damascus, de plaats van Eliezer, naar een woestijn in Arabië geweest is. De woestijn van Arabië staat er. Dat weet u toch? Dat staat niet in Handelingen. In Handelingen staat dat die in ieder geval vele dagen in Damascus gebleven is, totdat hij daaruit moest vluchten. Maar in die tussentijd, dat blijkt namelijk uit de vergelijking met Galaten, in die tussentijd moet hij Damascus verlaten hebben en moet hij geweest zijn in woestijn, de woestijn van Arabië staat er. Dat is een onderbreking van zijn verblijf in Damascus. Is dat duidelijk of niet? He? Dat is een onderbreking van zijn verblijf in Damascus. Ging hij naar de woestijn in Arabië. Het verhaal is dan, want dat is de gangbare verklaring, dus ongetwijfeld juist, dat hij daar in die woestijn van Arabië, dat hij daar dingen gezien heeft die het hem althans in Korinthe niet gegeven waren uit te spreken. Nee, althans in Korinthe was het hem niet gegeven om dat uit te spreken, door de Korintiërs niet namelijk, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot het paradijs Gods, of hoe dat maar heten mag, Paulus. En wat zou hij daar gehoord en gezien hebben? Nou, gaan we weer. Wat zou je gezien hebben? Hij was gegaan naar een woestijn in Arabië. Wat is daar te zien? Hè? Daar staat ook in Galaten namelijk, alleen dat is drie hoofdstukken verder. Er staat in hoofdstuk 4. Arabië komt twee keer voor in het hele Nieuwe Testament. Eén keer Paulus is er geweest, de andere keer, dat is Galaten 1. De andere keer is Galaten 4. Want er staat dat Sarah en Hagar en Ismaël, Isaac, dat is wel aardige geschiedenis, maar Paulus zegt, het zijn dingen die andere beduiding hebben, want Hagar is Sinaï, staat er, is ook Sinaï, een berg in Arabië. Ongeacht waar wij dan Arabië situeren, op onze atlassen, dat doet er helemaal niet toe. Dat verandert nog wel eens. Slotverrekening weten, langzamerhand elke Fries dat Dokkum gelegen is in Noord-Frankrijk. Maar goed, dat moet je daar niet vertellen, maar Bonifatie schijnt er nooit geweest te zijn in Friesland. Dat kon ook niet, want het bestond toen nog niet, maar dat weten ze daar niet, dus dat moet je niet verder vertellen. Maar goed, maar Arabië, dat maakt ook niet uit waar wij dat op de kaart situeren. Paulus zegt dat hij zelf in Arabië geweest is en dat daar een berg is in Arabië. Waarom zegt hij berg in Arabië? Hoe komt hij erbij om dat erbij te vertellen? Alsof niemand weet waar de Sinaï ligt. Waarom vertelt hij erbij een berg in Arabië? Omdat hij net in hoofdstuk 1 gezegd heeft dat hij er zelf geweest is. Waar is hij dus geweest? Op de Sinaï. Juist. Paulus is dus gewoon geweest op de Sinaï. Wat zou hij daar nou gezien hebben? Dan gaat hij weer. Nou, dan kijken we wat er te zien valt. Wat is er te zien op de Sinaï? Dan moet je vragen dus aan Mozes, want die is er ook een keer geweest. Leuk, hè? De middelaar van het oude verbond. De man door wiens bediening althans de wet, het oude verbond, kwam in de wereld. Want het is door de engelen besteld in de handen van de middelaar. Dat was Mozes en de wet heet sindsdien de wet van Mozes. En wat heeft Mozes daar gezien?
Ware
heeft hij de ware tabernakel gezien. En wat is de ware tabernakel? Ga even op dat antwoord verder, hè? Er zijn meer antwoorden, maar ik ga op die verder. Hè? Wat is de ware tabernakel? Dat is de hemel zelf. Waar is Paulus dus geweest? Hij was in Damascus, officieel. In het verhaal in Handelingen is hij nog steeds in Damascus. Hij zal zich niet hebben laten uitschrijven of zo. Hè? Nee, zoiets. Volgens het verhaal van Handelingen moet je vasthouden. Dat was hij in Damascus. Maar terwijl hij in Damascus was, was hij in Arabië. Hij maakte een uitstapje. Onderbreking van zijn verblijf, hoe je dat maar zegt. En in Arabië was hij op de Sinaï. En op de Sinaï, of het in het lichaam of uit het lichaam was, dat weet ik niet. Dat heb ik het aan Paulus gevraagd, die wist het ook niet. Leuk, hè? En die, wat heeft hij daar gezien op de Sinaï? De hemel zelf. Leuk, hè? Van Paulus staat er. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Nou is de vraag andersom. En waar is Mozes dan geweest? Hetzelfde verhaal. Wat heeft hij gezien? De ware tabernakel heeft hij gezien. En de ware tabernakel is uiteraard de hemel zelf. Dat staat in Hebreeën, dat zo is. En Mozes heeft die ware tabernakel gezien. Want tot Mozes werd gezegd, zorg dat gij het maakt zoals het u op de, naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nou, wat heeft hij daarna gezien? Een maquette van de tabernakel? Wel nee, hij moest zelf de maquette maken. Hij heeft niet een maquette van de tabernakel gezien, een voormodel of een voorstudie. Wat hij gemaakt heeft, is een maquette van de ware tabernakel. Die heeft hij gezien. Dus ik neem aan dat als Paulus op Sinaï geweest en is opgetrokken geweest in de derde hemel, dat Mozes daar ook geweest is. Dat zal ook wel niet bekend zijn of het in het lichaam of uit het lichaam geschied is. Maar wat hij daar gezien heeft, weet ik wel. Hij heeft daar namelijk gezien de ware tabernakel. Nou, wij kennen het model en aan de hand van het model kunnen wij wel nagaan ongeveer wat hij gezien heeft. Wat hij gezien heeft bijvoorbeeld, is dat er twee verbonden zouden zijn, uitgebeeld in het heilige en het heilige der heiligen. Toch? Die twee vertrekken van de tabernakel, dat weet je toch? Het heilige en het heilige der heiligen. En dat in, en heeft daar gezien dat in het heilige altijd dienst gedaan werd, alle dagen. En dat achter het voorhangsel, dat daar slechts eenmaal per jaar de hoge priester inging, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg tot het binnenste heiligdom nog niet vrijgegeven was, zolang het eerste nog stand hield, sprak hij plechtig, maar hij citeerde uit Hebreeën. He, want daar staat het letterlijk zo. Mozes heeft dus gezien hoe het zat met het oude verbond en het nieuwe verbond. Heeft u de grenzen van het oude verbond gekend? Dat is te meer waarschijnlijk omdat de goede man later met diezelfde grens geconfronteerd werd, toen hij nog precies zo ver kwam als de berg Nebo en daar het leven liet. Tot zover, en daar hing het gordijn dicht, zal ik maar zeggen. Daar hing zijn voorhang, toch? En hij zal nog even moeten wachten, nou niet zo lang meer, maar hij zal nog even moeten wachten voor hij alsnog het voorhang zal passeren, weet u wel. En het heilige der heiligen zal binnengaan, want zo zit het verhaal ongeveer in elkaar. Wat hij gezien heeft, is de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat heeft Mozes gezien, want dat is het wat in de tabernakel is uitgebeeld. Ja, veel meer. Maar daar gaat het om, die verhouding van die twee dingen. Nou, dat heeft Mozes gezien. Je mag aannemen dat Paulus dat gezien heeft. Waarna ik meteen dus nog een bijzonder sterk argument heb voor de Paulinische oorsprong van de Hebreeënbrief. Argument heb ik nog nooit gehoord, maar ik vind hem achteraf nog de meest sterke van allemaal. De meest duidelijk ook, de meest voor de hand liggende. Want de Hebreeënbrief kan beschouwd worden als één groot commentaar op de tabernakel en de betekenis daarvan. Paulus zal het echte gezien hebben. Zal iets gezien hebben wat ook Mozes gezien heeft, waar de tabernakel op aarde slechts een uitbeelding van was. En waar heeft Paulus het dus vervolgens altijd over? Inderdaad, over het nieuwe verbond en over de hoge priester en over de grote verzoendag en over het ingaan in het binnenste heiligdom en over het voorhang dat gescheurd is en het ingaan op een vers en levende weg. Die is minder bekend, vers en levende weg. Maar dat is die weg van het bloed wat gesprenkeld werd voor de Ark des Verbonds en op de Ark des Verbonds, zodat men het spoor van het bloed zou kunnen volgen om zo te naderen tot de troon der genade. Dat is de vers en levende weg uit Hebreeën 10, onder andere dan. Nou, dat is wat Paulus gezien heeft. Maar denk erom, terwijl Paulus dat zag, was hij officieel in Damascus. En als u vindt dat het wel een rare verbinding is tussen Damascus en Sinaï, dan heet ik er nog één voor u. Want toen hij uiteindelijk uit Damascus moest vluchten, toen vluchtte hij voor de man die in Sinaï de baas was. Heb je dat wel eens gelezen? Zal ik het nog anders zeggen dan? Hij vluchtte voor de man die officieel zijn troon had in Petra. Weet je niet? Ja, is echt zo. 2 Korinthe 12. 11. 11 staat dat, geloof ik. Ja, het staat zelfs naast elkaar daar zo'n beetje in 2 Korinthe. Want in de 2e Korinthebrief lezen wij over de apostel. Dat hij naar het vlees of zoiets had moeten vluchten voor uit Damascus. Daar hebben ze hem in een mandje laten zakken over de muur. Was dat niet in 2 Korinthe 11 of niet?
Vers 32.
Oh ja, vers 32, ja. Daar staat de stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. Heb je dat? Dus vers 32 van 2 Korinthe 11. De stadhouder van koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En koning Aretas is in ieder geval bekend als Arabier, maar Arabisch koning, die schijnen allemaal Aretas geheten hebben trouwens, dat doet er nou weinig toe. Het gaat dan zo, dat is makkelijker, hè. Ze moeten elke keer de naam veranderen op de munten en zo, dus gewoon allemaal dezelfde naam, Aretas. Maar deze Aretas was de koning der Nabatenen, Nabateus. En de Nabateus hadden hun hoofdstad in Petra. Of althans, Petra was hun hoofdstad. Waar vroeger de Edomieten huisden, zal ik maar zeggen. De huizen later de Nabateeën. En Aretas was hun koning. En die regeerde ook naar het zuiden toe tot in het heel Arabisch gebied. Dat wil zeggen, ook over de Sinaï. Maar Damascus was inderdaad in de macht van deze Nabateeën. En de koning zelf was daar niet, maar er was een stadhouder van deze Nabateeën. En van deze Aretas. Een plaatsvervanger betekent dat. Was dus geen stadhouderloos tijdperk, snapt u? He? Maar deze stadhouder zat achter Paulus aan, waarom weet ik ook niet, maar in ieder geval omdat hij Paulus nogal wat beroering wekte in de stad. Maar bovendien, Paulus had van alles met Arabië en met Sinaï te doen en vermoedelijk ook met Petra, want dan kom je langs als je er naartoe gaat. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik heb stellig de indruk dat Paulus onderweg in Petra geweest is, hoor. He? Maar goed, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want dat staat nergens in de Bijbel. Maar dat zeg ik hem zo even naast dan. Ik denk dat hij daar ook geweest is. Maar dat van de Sinaï moet een duidelijke zaak zijn. En wat Mozes gezien heeft op de berg in de tijd was de verhouding tussen oude en nieuwe verbond. Maar voor hem ging het om het oude. En daarna is Paulus op dezelfde plek geweest. En voor hem ging het om het nieuwe, uiteraard.
Elia moest er ook naar Damascus, nadat hij op de orde geweest
was. Dat weet ik niet.
Je hebt op de opdracht dat hij naar Damascus
Het zou best kunnen zijn, maar ik weet het echt niet. Dat is een hint die we krijgen, gratis even, hè? Dat Elia vanuit de woestijn, vanuit Horeb naar de Damascus geweest zou zijn. Ik weet het niet, het zou wel kunnen. Het zou een aardige bevestiging zijn van deze dingen uiteraard. Maar ik weet het niet. Maar wat ik wel weet dus, inderdaad, dat deze dingen gebeuren in verband met Damascus. Daar gaat het om. Er is ook een directe verbinding, omdat daar dezelfde koning regeerde. Hoe vreemd het ook was. Maar ja, het was nou eenmaal zo. Vanuit Damascus. Het enige andere wat we in de Bijbel nog verder kennen uit Damascus is inderdaad, dat is het opvallende, deze Eliezer, die huisknecht, zal ik dat maar zeggen, en tijdenlang officieel de zoon van Abraham. Maar het staat voor precies hetzelfde. Eliezer staat ook voor het hoge priesterschap van het Nieuwe Verbond. En dat is precies wat Paulus gezien zal hebben in de op Sinaï. Het ware heiligdom, de hoge priester op de troon. Hoe dat er precies uitzag, dat weet ik niet. Dat zullen we hem te zijner tijd nog eens vragen. Hè? Ja, waarom niet? Dat lijkt me toch wel interessant. Maar als je naar de hemel gaat en je zou er wat van zien. Nee, laat ik het anders zeggen. Als het je vergunst zou zijn een blik te werpen in de hemel, wat zie je dan? Dan zie je een troon der genade met erop het lam staande als geslacht tussen de 4 cherubim. Want dat staat in Openbaring bijvoorbeeld. En er staat in Jesaja 6 en in Ezechiël 1 en 10. En als je een blik werpt in het binnenste heiligdom van de tabernakel, wat zie je dan? De Ark des Verbands, dat is de troon. En daarop, inderdaad, of daarom, op de hoeken van het verzoendeksel, de vier cherubim. En daartussenin, daar middenop, dus te midden van de cherubim, inderdaad het gestorte bloed. Dat wil zeggen, niet een beeld van de dood, maar uiteraard een beeld van de levende op de troon. En van daaruit zou de Heer tot het volk spreken. En dan zijn we weer rond. Want hij spreekt inderdaad, Lazarus of Eleazar. Spreekt, oftewel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek spreekt. Van daaruit. Het is volstrekt hetzelfde plaatje, dus zo vreemd is het niet. Als Paulus gezien heeft wat Jesaja gezien heeft, dan heeft hij bijna exact hetzelfde gezien als wat de hoge priester zou zien als hij eenmaal des jaars inging in het binnenste heiligdom en daar toch ook een soort van visioen voor zich zag. Hij moet het ook zo ervaren hebben, eenmaal in het jaar in die geheime plek binnenstappen. Dat heeft ook de functie van een visioen. En dan is hij precies hetzelfde. Nou, ik denk dus dat Paulus dat gezien heeft. En vandaar dat hij zoveel spreekt. Nee, eigenlijk is het zo. Hij is de enige die spreekt over Christus officieel als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En hij doet dat in die Hebreeënbrief, die inderdaad helemaal een verklaring is van de tabernakel zelf. Wel, de naam van Damascus, die vind je daar op de achtergrond. Want hoe dan ook, Paulus is zijn bediening als apostel begonnen in Damascus. En vanuit Damascus. En daar gaat het natuurlijk maar om. Maar deze dingen heeft hij ook in datzelfde Damascus gezien, waarbij Damascus staat voor het bloed. Dam, namelijk, in het Hebreeuws. Het bloed dat vergoten werd, oftewel het bloed dat gesprenkeld werd, oftewel het bloed wat uitgedeeld werd, want daar komt het op neer natuurlijk. Hè? Anders denkt u weer aan de dood misschien. Het gaat erom dat daar, van daaruit het bloed en dus het leven van het nieuwe verbond wordt uitgedeeld. Dat is de betekenis van de naam Damascus. En zo zijn we weer terug bij Damascus en Eliezer en daarna weer bij Eleazar en dus weer bij Lazarus in Johannes 11. Daar gaat het natuurlijk ook nou niet om. Het gaat erom dat het zo was. En dat is het opmerkelijke ervan. De rok was zonder naald van bovenaf geheel geweven. Die rok was dus echt een uitbeelding van eenheid. Het is een eenheid, dus is het een uitbeelding van eenheid. Uitdrukking van eenheid. En die één van die rok staat tegenover de vier van die andere kleding. Nou, dat is wel zo'n verschrikkelijk Hebreeuws type van de één tegenover de vier. Waarover we het nog wel eens een paar keer zullen hebben in de toekomst. Maar die vier staat inderdaad voor de tijdelijke dingen. Die vier delen van die kleding staat ook voor het kruis. Staat trouwens ook voor de schepping, want als je de Heer ziet als de schepper, en dat was hij, dan is zijn kleding een uitbeelding van de schepping. En de schepping, zeker de oude, wordt gekenmerkt door vier. Daar hebben we het allemaal over gehad, hè? De vier elementen, weet u wel, en de vier windrichtingen, hoe het maar heten mag. En eventueel, wanneer we het speciaal in verband met de Heer zelf brengen, de vier cherubim. Weet u wel, de leeuw, de os, de mens, de arend. Maar de één, dat ene kleed, is uiteraard dan een beeld van een nieuwe schepping. En dus van zijn opstanding. En dat kleed, die rok, die blijft dus ook één geheel, want er staat in vers 24, zeiden tot elkander, laat ons dit niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Van wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden. Ja, dat zeiden ze er waarschijnlijk niet bij. Een mooi voorbeeld van dat je zelf de aanhalingstekens moet plaatsen. Hè? Opdat de schrift vervuld worden. Die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit dan hebben de knijsknechten gedaan. En dat is dan weer het einde van het verhaal. Het is eigenlijk maar één vers of twee versen waarin dit vermeld wordt. En dan staat er nog bij, expres, van dit is gebeurd opdat de schrift zou vervuld worden. En elke keer als er zoiets staat, dan zeg ik altijd, denk erom, het staat er uitdrukkelijk bij dat het de vervulling van de schrift, dus er moet meer mee wezen.
Het staat ook van bovenaf geheel geweven.
Leuk, hè? Van God uit, hè? Ja. Zoals van bovenaf het voorhang scheuren, zal ik maar zeggen, zoals dit van bovenaf geheel. Niet gescheurd, geheel geweven en het wordt dus niet gescheurd. Nee, er staat uitdrukkelijk bij dat het is al opdat de schrift vervuld zou worden. Nou, als het erbij staat, is het altijd omdat er wat anders nog mee aan de hand is. Het is namelijk een opzettelijke, een geforceerde noem ik het, een opzettelijke vervulling van de schrift. Dat betekent dat de veel grotere vervulling van dezelfde profetie ergens anders gezocht zou moeten worden. Het verhaal, dat kent u toch hopelijk, hè? Dat van het spreken in tongen en van het praten in gelijkenissen en van het doen van tekenen. Dat is allemaal opdat de schrift vervuld zou worden. En vooral ook het verraad van Judas en de daaropvolgende dood en zijn vervanging in Handelingen 1. Dat is allemaal opdat de schrift vervuld zou worden. Maar u hoort te weten dat er allemaal een belangrijkere andere waarheid achter zit, namelijk die van de tegenwoordige bedeling. Ben ik nou duidelijk genoeg voor u of niet? Het zou kunnen van niet, maar ik heb altijd het idee, dat heb ik zo vaak al verteld overal. Hè? Dat weet iedereen nou langzamerhand. Hè? Alle profetieën, er zijn namelijk profetieën in het Oude Testament die spreken over onze bedeling, over de verborgenheid. Maar opdat geen Jood zou kunnen zeggen, de Messias kan nog niet komen, want de verborgenheid is nog niet geweest, hebben die profetieën over de verborgenheid eerst een geforceerde, een opzettelijke, nadrukkelijke vervulling gekregen. Daar staat er ook elke keer bij. Zo van, let op, dit is vervuld. Hoef je niet meer op te wachten. Is al geweest. Met alle profetieën zo. Ja, soms staat het er niet bij. Maar in de Nieuwe Testament staat het er heel dikwijls bij. Ik ken er ook waar het niet bij staat. Als de profetie over het herstel van Babel in Daniel 4 wordt toegepast op Nebukadnezar, die dan 7 tijden... Krankzinnig, ziek werd hij in ieder geval. Die dat daarna weer hersteld werd in zijn koningschap. Dan mag dat een vervulling zijn, een toepassing van op Nebukadnezar. Maar wat er niet bij staat, maar wat je wel moet bedenken, is dat het niet de vervulling is hoor. Want de vervulling ervan zou plaatsvinden niet in verband met Nebukadnezar, maar in verband met Babel. Stad en het Rijk zelf. Maar nou weet u meteen waarom er eerst zo'n vervulling aangegeven wordt. Dat was noodzakelijk vanwege de verborgenheid. Maar in onze dagen is Babel nog steeds niet door die 7 tijden heen. Hoewel, er wordt een eindsprint ingezet, zou ik willen zeggen. Maar men is er bijna, dat is maar een paar jaar. Dat kun je gewoon narekenen. Ook niet zo moeilijk. Kun je zelfs nauwkeuriger narekenen met betere data dan die data rond de geboorte van de Heer Jezus enzovoorts. Die zijn altijd nog... schokwerk, dus voor een deel. Maar die van Babel niet. Maar hoe dat ook zij, profetieën krijgen, als ze over de verborgenheid gaan, als ze ermee in verband staan, eerst een andere geforceerde vervulling. Dit is er ook zo een. Want het staat erbij. Opdat de schrift vervuld zou worden. In verband met het lood over het kleed en over dat het ene kleed dus inderdaad... in verband met het verdelen van de klederen en in verband met het loten over het ene kleed. Nou is de volgende vraag, waar is dat ene kleed in beeld van, wat niet gedeeld wordt? Jawel, natuurlijk, dit is een beeld van nieuwe schepping, maar ik had het wat nauwkeuriger willen hebben.
Op deze bedeling?
Ja. Dat moet wel, moet van deze bedeling zijn. Want het punt is, er staat bij, opdat de schrift vervuld zou worden. Maar dat betekent dat dat niet de eigenlijke, echte, grote vervulling is van de profetie. En dat is alleen maar weer zo, omdat de echte en grote vervulling van die profetie verband houdt met de verborgenheid. Anders had het allemaal niet gehoeven. Begrijpt u dat? Spreken in tongen, neem ik even als voorbeeld, het is een omstreden voorbeeld, maar ik neem het maar als voorbeeld. Er wordt in tongen gesproken in de dagen van Handelingen, waarom? Omdat de eigenlijke profetie die dat aankondigde in Jesaja 28, spreekt over het verschijnsel dat in talen anders dan in het Hebreeuws, en dus door heidenen, het evangelie gepredikt zou worden aan Israël. In de dagen van hun ongeloof en dus de dagen van de verborgenheid. Maar aangezien de verborgenheid echt verborgen moest blijven, krijgt de profetie dus een andere vervulling, namelijk die van het spreken in tong op de Pinksterdag en de dagen daarna, in die generatie althans. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je de definitieve vervulling van die profetie over het spreken in tongen moet vinden in onze dagen. Net als de profetie over horende hoort maar verstaat niet. En de Heer zegt, ja, dat wordt nu vervuld, nou ook in gelijkenissen tot hen spreek, want nou horen ze wel, maar ze verstaan het niet. Ja.
Nee? Wat is de zin daarvan? Van zoiets dan? Wat is de zin van horende hoort en verstaan? niet. Wat is het dan? Zo van, ja, jullie krijgen nog eens een raadseltje. En als het gebeurt, zul je merken dat het aangekomen wordt. Dat is toch onzin? Dat betekent toch niks? Nee, het punt is dat... Hij verstaat niet dat het niet meteen spreekt over het spreken in gelijkenissen tot Israël. Maar het gaat om dat men nu in onze dagen van de gemeente, de dagen van hun terzijdestellingen, van hun ongeloof en verharding, wel de boodschap zouden horen, maar niet zouden verstaan. Hoewel het in klare taal gebeurt. Maar opdat ze niet zouden kunnen zeggen, de profetie is nog niet vervuld, dus deze man kan de Messias niet zijn, krijgt deze profetie dus toch een vervulling, een geforceerde, opzettelijke, staat er ook bij. Staat er ook bij. Een opzettelijke vervulling, zodat men geen excuus zou hebben. Nou, dan komen we weer bij deze profetie. Een kleed wat niet verdeeld wordt, maar waarover geloot wordt, omdat het één geheel zou blijven. Natuurlijk een beeld van een nieuwe schepping, want vier is het beeld van de oude vergankelijke wereld. Die vijfde, het andere kleed, is dus een beeld van dat wat blijft. Maar meer speciaal is het dus de uitbeelding van de gemeente. Jawel, dat is een uitbeelding van de gemeente. Het moet gaan over de dagen van de verborgenheid. Kan niet missen. Daarom staat het erbij, opdat de schrift vervuld zal worden. Het is voor ons een hint. Wij weten wat zoiets betekent. En we weten dus wat erachter zit. En dat ene kleed, wat dus niet verdeeld wordt. En wat naar de heidenen gaat. Daar komt het toch terecht. He? Niet bij de joden, bij de heidenen. De Romeinse krijgsknechten. He? Dat is een beeld van de gemeente.
Dat is het kleed waar Paulus op paste toen Stefanus gestenigd
werd. Dat is hetzelfde kleed waar Paulus op paste toen Stefanus... Ja, dat is het verhaal. Ja. De gemeente dus is dat, ja. En dan zult u zeggen, maar de gemeente is toch het lichaam van Christus en niet zijn kleed. Dan zeg ik, dan moet u nog een boel typologie leren, want dat is hetzelfde. Het lichaam is namelijk een kleed. Volgens sommigen een tent. Maar dat is een term die voor zowel het kleed als voor de... Het lichaam gebruikt wordt, uiteraard. Hè? Ja, zo is dat. Nee, maar ik dacht dat het een duidelijk beeld was. Maar wat je dus inderdaad vindt weer hier, is de vier van het voorbijgaande van de oude schepping. En waarna de vijf verschijnt, uitdrukkelijk de vijf. En er blijft één. Die vijf is namelijk een beeld van een nieuwe schepping, in het algemeen. En in het bijzonder, vanwege alles wat erbij staat, is het natuurlijk een beeld van de roeping van de gemeente. Daar moet ik nog even bij vertellen dan, dat dat volstrekt in overeenstemming is met de aard van het Johannesevangelie. Omdat in het Johannesevangelie altijd de nadruk ligt op de roeping van de gemeente. Niet op een openbaring van een koninkrijk of iets dergelijks. Dat kan ook niet anders. Omdat juist in het Johannesevangelie zo uitgebreid gesproken wordt over de hoge priesterlijke functie. Nee, de term staat er niet, maar het gaat er wel over. Over de hoge priesterlijke functie van Christus, de terzijdestelling van Israël en de roeping daarmee van de gemeente. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw en enzovoorts. Het gaat altijd om gemeentelijke waarheden die trouwens een hoogtepunt al vonden in hoofdstuk 17 van het Johannesevangelie. Maar hier is dat nog steeds zo. Al die beelden, alle tekenen die hier voorkomen, spreken over de roeping van de gemeente. Maar u merkt wel dat we nu eigenlijk spreken over de vijf in plaats van over de vier. Want je hebt nu vijf delen van die kledingen. Vier horen bij elkaar. En daarna nog één, die staat er tegenover. Die blijft één. En dat is inderdaad de vijf van onze bedeling. En daarmee een beeld van het kleed, namelijk het lichaam van Christus. Het is trouwens interessant dan, om alsnog in dat licht Psalm 22 te lezen, want daaruit werd geciteerd. Betekent dan dat deze uitspraken in Psalm 22 inderdaad een veel verdere strekking hebben dan gewoonlijk vermoed wordt. Sommigen hebben er al moeite mee om echt te geloven dat de psalmist sprak over de Heer Jezus en zijn lijden en sterven en over zijn kleding. Men zegt dan, nou, Johannes heeft die psalm genomen en heeft hem mooi toegepast op Christus enzovoorts. Dat zal dan wel. Maar de werkelijkheid is natuurlijk nog veel dieper. Namelijk dat deze uitspraken niet uitspraken zijn zozeer over wat er precies bij het kruis gebeurde. Maar dat het uitspraken zijn over wat er in verband met het kruis allemaal zou gebeuren. En dan bedoel ik het veel breder uiteraard. Niet de gebeurtenissen ter plekke, maar de gebeurtenissen ter plekke rondom het kruis zijn zelf weer tekenen of uitbeeldingen van dingen die daarna tot stand zouden komen. En dat is de betekenis van deze kleding waarover dan het lot wordt geworpen. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Inmiddels gaan we dan weer een eindje verder, namelijk naar Handelingen. Handelingen 5. Waar heel veel van dit soort typologie voorkomt.
Handelingen 5 heb ik er straks even aangehaald. Vanwege die geschiedenis van deze Ananias. Maar dat was natuurlijk een zijlijn, hè. Kijk, in eind van Handelingen 4 was het verhaal van Jozef van de... Jozef heet hij dus. Maar de Grieken spreken dat nog eenmaal wat merkwaardig uit. En Jozef van de apostel toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet, alstublieft, dat heb ik niet eens bijverteld, van uit Levi, priester dus, eigenlijk, van geboorte uit Cyprus, dat is uit Kafar, en Kafar is nou eenmaal het Hebreeuwse woord voor verzoening, dus dat is maar makkelijk, hè. Het spreekt allemaal over het priesterschap van het oude verbond. Die had een akker en verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En de ware was het geld wat gelegd werd aan de voeten van de priesters. En daar verkochten zij vervolgens weer een akker mee. Maar, hè? Of ken je dat verhaal niet? Dit was in diezelfde, hè?
Akeldama,
de akker des bloeds. Akker des bloeds, sorry. Akker des bloeds. Die van de geld van Judas, weet u wel. Zo'n verhaal is dat. In de akker, dat is in ieder geval, dat is de wereld. Maar de akker is meer, in een wat smaller beeld, uiteraard gewoon Israël, hè. En er werden heidenen in begraven in die akker. Zo'n akker is dat. Er werden heidenen in begraven. En dat is uiteraard het beeld van de gemeente die daar hun laatste rust plaatsvindt. En zo, nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar je vindt hier dat verhaal. Dus deze Barnabas doet dat en daarna verschijnt ook een Ananias, maar die sterft. Maar het is deze Barnabas die later met Paulus optrekt. Zodat Barnabas en Paulus allebei iets hadden met een Ananias die van het toneel was verdwenen. Nou goed, maar ik moest naar hoofdstuk 5 waar in vers 36 Gamaliel aan het woord is. Een zeker fariseer stond op inderdaad met name Gamaliel, een man die ook buiten de Bijbel onbekend is, uit de Joodse overlevering, de grote leraar van die dagen en de grote leermeester van, inderdaad, Paulus, jawel. Leraar der wet, dat onderscheidde hem van Paulus, die was een leraar van de genade. Aardig, hè? Maar leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buiten staan. Dat gaat altijd als ze over je praten willen, dan moet je eruit. Dat is hier ook zo. Zodat u de feestvreugde aanzienlijk kunt verhogen door af en toe eens even de kamer te verlaten. Hè? Ja, en als je het daarna stil wil hebben, dan als je het stil wil hebben op een feest, dan moet je eerst een poosje weggaan, dan ineens eens binnenkomen, weet u wel. Dan zwijgen ze allemaal meteen, want ja. Nou goed, doe maar. Vers 35, en hij zeide tot hen, gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Tuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing. Ik zeg altijd Tuidas, want dat vind ik gewoon veel luiker, zo'n uitspraak. Maar misschien heet het wel Tuidas, dat weet ik ook dan niet. Maar die man, die gaf zich ook uit voor een soort van Messias. Zijn naam is de verkorte versie van de volle naam Theodorus. Jawel, Theodorus. Dat betekent door God gegeven of zoiets. Men vertaalt het met Gods geschenk. Wat een woord is wat in taalgebruik toch niet voorkomt. Maar een geschenk van God eigenlijk. Zodat je ziet dat hij voor een soort Messias doorging. Hij zei dat hij wat was. Dat komt bij mensen wel vaker voor. Ze zeggen dat ze wat zijn. Ik vind het altijd zo leuk. Hoe dat hier staat, ik vind het zo komisch, hè. Ik denk dat deze Gamaliel toch eenmaal enig gevoel voor humor gehad moet hebben. Maar ja, het was ook een Jood, dus dat zal wel. Hè? Er stond ene Tuidas op zeggen dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing. Want dit is geschreven door Lucas en als hij een getal noemt, zegt hij er altijd bij omtrent. Dus vaste prik. Dus dat betekent ook niet zoveel. Maar in ieder geval omtrent 400 mannen. Daar hebben we dus die vier. En dan staat er welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Daarna was er ook ene Judas, de Galileer, in de dagen der beschrijving en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Ja, dat had ik wel gedacht. Judas. Hè? Dat is uiteraard gewoon Judas, zoals al Judas. Dat is namelijk een uitbeelding van Juda, het Joodse volk, levend onder de wet dus. Ja, welke Judas dat nu is, maakt me helemaal niet uit. Maar Judas is een beeld van het Jodendom, Tweestammenrijk, levend onder de wet. En deze Judas maakte veel volks afvallig achter zich. Dat wil zeggen, hij leidde hen af bij de wet vandaan eigenlijk. Althans bij de traditionele Joodse gebruiken vandaan. In de ogen dus van Gamaliel, daar gaat het maar om. Maar ze zijn vergaan. Maar het hele verhaal is dat deze Judas in vers 37 dezelfde functie vervult als deze Teudas of Theodorus in vers 36. Beiden namelijk zijn een uitbeelding van Israël levend onder de wet. Maar ik moet er voor de volledigheid bij zeggen dat ik niet bedoel de wet van Mozes, maar ik bedoel uiteraard de Joodse wet. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Ja, want wij zeggen wel Jodendom onder de wet. Jawel, maar dat was niet Mozes. Ja, dat zeiden ze wel, maar dat was het niet. De Heer zei namelijk dat het helemaal niet Mozes was. Hij zei, als jullie Mozes geloofden, zou je mij geloven. En ze beriepen zich op Mozes, maar de Heer zei, je vergis je, Mozes zal je aanklagen. Dus niet getuige adeciatie of zoiets, zeker je advocaat niet, maar het is de aanklager. Dus, er zit een andere stoel. Dat wil zeggen, als we praten over Jodendom, over Juda onder de wet, zal ik het maar zeggen, dan hebben we het over het Jodendom zoals het leefde onder de Joodse wetten, zoals die gevormd waren, niet door Mozes, maar zoals ze gevormd waren in de dagen van de Babylonische ballingschap. Het hele Joodse systeem van gebruiken en instellingen, zoals het in die dagen ontstond, en de profeten van na de ballingschap, en we hebben het er vaker over gehad hier in deze plaats ook, de profeten van na de ballingschap, die rekende daar helemaal mee af. De Heer namelijk zei tot Israël, die offers die jullie brengen, die belief ik helemaal niet. Want het waren offers in de eerste plaats in ongeloof, maar in de tweede plaats, ze waren niet volgens de instellingen die in de wet gegeven waren. Dan heeft er niks mee te maken of het dan wel of niet kon in overeenstemming met de wet. Het was het nou eenmaal niet en daar gaat het om. En dat stond het vandaag aan de dag zo. Anders zou je vandaag moeten zeggen dat de Joodse gebruiken naar de wil van God zijn. Dat zijn ze toch niet? Niet alleen maar omdat volgens de normen van God Israël niet meer is onder de wet. Maar gewoon omdat de Joodse gebruiken sowieso in strijd waren met de wet. Het was een eigen systeem. Joodse gebruiken, maar niet goddelijke. En zelfs geen mozaïsche. Daar gaat het om. Nou, dat is deze Judas een beeld van. En deze Teudas natuurlijk ook. Theodorus, het godsgeschenk. Want van beide staat dat ze veel volks achter zich hadden. Dat wil zeggen, die waren afvallig. Afvallig van het woord des Heren, want daar komt het op neer. En zij zijn allen vergaan. En waarmee Gamaliel, moet u even voorstellen, waarmee Gamaliel een uitspraak doet over zijn eigen positie. Want Paulus, die dan onderwezen was door deze Gamaliel, die soms best wel eens verstandige uitspraken doet. Deze Paulus heeft het over zijn eigen Joodse opvoeding als over verleiding. En hij zegt ook alles, ik heb het alles schade en drek geacht, enzovoorts. Want de gedachte blijft natuurlijk dat Paulus opgevoed was om ongelovig te zijn. Dat zegt hij ook. Hij was in zijn onwetendheid ongelovig. En als hij onwetend was, betekent het dat Gamaliel hem in elk geval niet de kennis van de dingen had bijgebracht. Niet althans op de manier waarop het zou moeten, daar gaat het om. Hij zal wel wat geleerd hebben van de goede man, maar niet wat hij leren moest. En dus spreekt Paulus over zijn onwetendheid en over zijn eigen ongeloof van die dagen. Dat geldt dan voor Gamaliel natuurlijk ook. Mag dan bij de Joden in hoog aanzien geweest zijn. Bij de Heer stond hij niet in hoog aanzien en daar gaat het maar om. En deze Gamaliel spreekt dus eigenlijk over zichzelf, want ook achter hem stond een grote schare, zal ik maar zeggen. Er staat er toch ook, had veel volks achter zich, staat er zelfs bijna letterlijk zo in vers 34. Een zeker fariseer stond op, met name Gamaliel, leraar de wet, in waarde gehouden bij al het volk. En wat zegt hij? Wel, hij praat over ene Theodorus, die wat was en die ook een getal van omtrent 400 mannen achter zich had. En daarna heeft hij het over ene Judas, een Galileër, die ook veel volks afvallig achter zich had. En zo, het is gewoon drie keer hetzelfde. Zodat de man eigenlijk een uitspraak doet over het Jodendom als zodanig, het Joodse volk als zodanig, wat inderdaad vergaan zou. Dat is wat hij werkelijk vertelt. En daar wordt het getal 400 op gestempeld. In verband met deze Theodorus. Had 400 mannen achter zich, die hingen hem aan, is de gedachte. Maar ze zijn allen vergaan. Dat is een uitbeelding van het Jodendom onder de wet. Dat vergaan zou. En die 400 zijn we eerder tegengekomen in Genesis 15, waar gezegd werd dat 400 jaren zouden passeren, eindigen in slavernij uiteraard, en dan zou de verlossing komen, de uittocht uit Egypte enzovoorts. Een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar dan verdwijnt het oude. Dan zijn de 400 voorbij, dat is hier ook zo. Maar deze 400 zijn dus niet alleen maar die mannen van Teudas, maar het, zijn ook de, het is ook de aanduiding van Israël levend onder de wet. Dat voorbij zou gaan, wat om zou komen. En wat Gamaliel zegt, ja, die bedoelt het natuurlijk anders, maar Gamaliel zegt wel, als dit ook weer als dit ook zulke oplichters zijn, deze Petrus en zo, als dat ook maar weer verleiders van het volk zijn, dan zal hun werk vanzelf wel ophouden. Dan komt het wel om, ze zullen alle vergaan. En hij had er gelijk in, als er dingen zijn die niet gebeuren in dienst van de Heer, maar in tegendeel in strijd met de dingen van de Heer, zullen ze vanzelf vergaan. Alleen, hij paste het toe op Petrus eventueel. Hij liet in het midden of het al of niet naar de wil van de Heer was. Hij liet het in het midden en zei, maar als het niet is, dan zal het wel vergaan. Maar hij heeft waarschijnlijk niet beseft dat hij in feite over zichzelf en zijn eigen aanhang sprak. Over de andere kant. Nou, dat is het. Dus deze 400 hier zijn inderdaad een beeld van de voorgaande vier bedelingen. En meer speciaal van Israël levend onder de wet en het algemeen van de oude schepping. Het zou vergaan. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Handelingen 5. En dan komen we in handelingen 7. Daar vinden we hetzelfde getal. Daar had ik natuurlijk ook naar moeten verwijzen dan. Handelingen 7, vers 6. Waar die 400 jaar genoemd waren die ik net al aanhaalde. Namelijk uit Genesis 15. In vers 6. En God sprak alzo, zei Stefanus, dat zijn zaad, dat van Abraham, vreemdelingen zijn zouden in een vreemd land. Denk erom, dat is niet Egypte in de eerste plaats. Dat is in Egypte in de eerste plaats gewoon Canaan. Daar waren ze vreemdelingen, later in Egypte ook, natuurlijk. Maar ze waren altijd vreemdelingen, waar ze ook waren. Dus God sprak alsof dat zijn zaad vreemdeling zijn zouden in een vreemd land en dat zij het zouden dienstbaar maken en kwalijk handelen. En het totaal betreft een periode van 400 jaar, zoals vermeld in Genesis 15. En daar worden de 400 jaar gerekend. Inderdaad, vanaf het uitdrijven van Ismaël en de spening van Isaac. Valt samen, het uitdrijven van Ismaël, de spening van Isaac. En daar beginnen die 400 jaren die dan eindigen bij de uittocht uit Egypte. Als het op de dag nauwkeurig is, weet je dus ook de datum van het uitdrijven van Ismaël. En bij nader inzien lijkt het mij dat die datum ook wel zal kloppen. Zo'n beetje 15, 16 en 17 van de maand Nisan. Ja. Nou, dat doet er verder niet toe. Maar dan staat er, en het volk dat zij dienen zullen, dat zijn de Egyptenaren, zal ik oordelen, sprak God. En daarna zullen ze uitgaan. Dat wil zeggen, die 400 of de 4 of de 40, of hoe dat maar heet, eindigt in een oordeel. En daarna zal het gelovig overblijfsel uitgaan. En daarmee breekt uiteraard de 5 aan. Zo is dat, is de 4 voorbij en komt de verlossing tot stand. En dan hebben we de 5, namelijk die van de genade, zullen we zeggen, en die van een nieuwe schepping. Hetzelfde beeld vinden we een paar maal genoemd in Handelingen 10. Een heel een ander plaatje, maar dezelfde betekenis van de 4. Handelingen 10 is dat. Het lijken onopvallende zaken. En daarom zijn ze zo leuk om te noemen. Zo vinden we bekende geschiedenissen met een onbekende klemtoon. Of klemtoon, wat is het nou? Vers 11. En hij zag de hemel geopend. Ken u dat boek ook trouwens? Nee? Gelukkig. Goed. Nou. Hè? Nee. Nee, er zijn altijd van. Nee. Er zijn altijd van die mensen die menen dat ze de geopende hemel gezien hebben. Zodat ze zich in hetzelfde rijtje kunnen plaatsen van Mozes, Paulus en Sadhu Sundar Singh. Of hoe die man dan ook maar geheten mag hebben. Hij zag de hemel geopend. Dan hebben ze visioenen over hoe het in de hemel allemaal is enzovoorts. Daar word je. Nou ja, laat maar. Ja, dat komt hieruit, deze uitdrukking. Maar goed. Hij zag de hemel geopend. Jawel, maar het was Petrus. Die klom op het dak om te bidden. omtrent de zesde uren. En in vers 11 staat dan, hij zag de hemel, er zat de hemel geopend en een zeker vat. Ja, dat moet u niet letterlijk opvatten, dat vat, hè, moet niet letterlijk opvatten. Want een vat is gewoon iets wat iets in zich bergt, hè. Het was iets wat iets bevatte, dat is het, hè. Hij zag een vat tot de nederdalen, gelijk een groot linnen laken. Dat was het dus, een groot linnen laken. Een groot linnen laken, leuk hè. Aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. Dus één groot linnen laken en aan de vier hoeken is het gebonden. Moet je gewoon letterlijk lezen wat er staat. Moet je proberen even niet een tekening te maken van het ding. Hè? Maar gewoon even wat het is. Hè? Een vat, gelijk een groot linnen laken. Nou, linnen. Hè? Ja, nou ja, dat kan, ja. Ja, linnen spreekt over opstanding eigenlijk, hè. Ja, over wat na de dood komt, eigenlijk, hè. Dan wordt men gekleed in linnen, dat weet u waarschijnlijk, hè. Nou, linnen, denk maar aan de kleding van de priesters, mocht alleen maar linnen zijn. Geen wol, want wol is gewoon haar. En haar is gewoon eigenlijk dan het beeld van de oude mens. Maar dat moet verdwijnen en in plaats daarvan draagt men linnen, een beeld van opstanding. Maar dit ding is aan de vier hoeken gebonden, want vier staat voor een oude schepping en meer speciaal voor het oude verbond. En het oude verbond is immers een verbond van slavernij, jawel, onder de wet. En als het over de oude schepping gaat, is het gewoon de slavernij van de zonde, dat maakt weinig uit. Maar hier ligt de nadruk uiteraard op de wet, ook in het verband van het verhaal. En die gebondenheid lijkt me duidelijk. Daar waar de vier is, is men gebonden. Nee? Wat denk je van de vier? Het kruis? Daar kun je nagelvast mee verbonden zijn. Dat is binding. Banden van de dood zijn het dan, eigenlijk. Maar goed, aan de vier hoeken gebonden. En dan weet ik wel, natuurlijk, er is een laken, een vierkant laken. Met de touwen eraan vastgebonden aan de hoeken enzovoorts. Maar je vraagt je dan af waarom het daar gebonden is. Hè? Of misschien zijn de punten bij elkaar gebonden. Zo van een groot laken bij elkaar en dan een knoop erop. Daar dicht gebonden. Maar kan ook, ja. Maar waarom, hè? Gewoon omdat 4 nou eenmaal altijd staat voor binding of gebondenheid, slavernij. Nou goed, dat werd nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige, de viervoetige, daar heb je hem nog een keer, viervoetige dieren, zetten ze erachter. Dat zal dan wel, maar daar gaat het niet om. Je moet zo min mogelijk woorden gebruiken, het gaat om de vier namelijk. In het welk waren al de vieren der aarde, nou er staat natuurlijk viervoetigen. En men heeft er maar van gemaakt viervoetige dieren. Het gaat om die vier. En de wilde, de kruipende dieren en de vogelen des hemels, kortom, allerlei onrein spul, dat weten wij zo gauw niet, maar het staat er toch wel bij in vers 14, dus dat is makkelijk. Er geschiedde dan een stem tot hem, sta op Peter, slacht en eet. En eten wil zeggen leven tot zich nemen. Dus Peter wordt het leven aangereikt, maar het blijkt wat problematisch voor hem te zijn. Peter zei, geenszins heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. Gemeen wil zeggen onheilig. Gewoon. Je hebt heilige dingen en gewone dingen. En de gewone dingen heten gemeen. Algemeen, zeggen wij tegenwoordig. Nou, en een stem geschiedde wederom ten tweede malen. Ten tweede malen. Hè? Ten tweede malen. Tot hem. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen. Oftewel onrein. Dit zit hier nu maar weer. Maken. En het geschiedde tot driemaal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. Nou, wat het betekent is wel duidelijk, want het wordt later aangehaald. In hoofdstuk 11, als Petrus het verder vertelt. Want dan vertelt hij wat hier gebeurd is. Dan vindt hij precies dezelfde dingen. Maar die viervoetige dieren en die vier punten van het laken zijn een beeld van het oude verbond. Maar het laken zelf is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. Bovendien, als het inderdaad wil zeggen dat de vier punten bijeen gebonden werden en dus samenkwamen. Als je dat gebonden niet uitlegt als wet, dan wil het zeggen dat vier tot één gemaakt wordt. Dat kan ook. En zo kom je ook bij het nieuwe verbond uit. Dus het maakt in wezen ook helemaal geen verschil. Het gaat er maar om dat je via de vier komt bij de één. En dus van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Nee, ik ga er nou niet uitgebreider op in. Maar
gaat maar om de hoofdgedachte. Want wat hier ook los van dit type aan Petrus duidelijk gemaakt wordt, en ik dacht dat dat wel algemeen bekend was, is dat de goede man niet meer leefde onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En dat hij dus ook moest leren dat die dingen die onder het oude verbond onrein waren, of zelfs verboden waren, dat die onder het nieuwe verbond rein waren en toegestaan en soms zelfs aanbevolen was, hè? Want dat gebeurde hier. De Heer zegt niet tot hem, nu mag je het eten, de Heer zegt tot hem, eet. Nou, daar gaat het maar om.
Ja.
Nieuwe verbond dus, ja.
Er staat hier, dat vat, hè?
Ja.
Is dat in het lichaam van de Heer? Dat er staat, en het vat werd wederom opgenomen in de hemel.
Wat hier gebracht, kijk, waar, de vraag is namelijk, waarom wordt het begrip vat gebruikt? Want het is toch een raar woord. Dan, ik moet het meteen uitleggen, want ik moet uitleggen, ja, maar een vat, dat is iets waar je wat in kan doen. Ja, dat is ook zo, volgens de etymologie in elk geval. Maar volgens het gebruik van het woord, volgens het normale gebruik van het woord, het normale gebruik, is een vat een ding wat gevuld wordt met water. Daar zijn er bijvoorbeeld 6 van.
Met
reten. Met reten, jawel. Inderdaad. Die vaten bedoel ik met reten. Die uit Johannes 2. De 6 stenen watervaten. Na de reiniging der Joden. Elk hadden er 2 of 3 met reten. Die was het, ja. Met reten. Inderdaad, die vaten. En nou we het daarover hebben. Hier staat ook, het was de 6e uren. Omtrent de 6e uren. Dus je vindt die verbinding met Johannes 2 toch. Maar de bedoeling van die vaten is dat ze gevuld zouden worden met water. En dat is dus een beeld van het woord. En dan zou dat water blijken wijn te zijn. Want zo is het eigenlijk. Het bleek wijn te zijn. Er ging water in, dat wisten we zeker. Maar het bleek bij controle wijn te zijn. En daar gaat het maar om. Het vat is dan dus een ding wat gevuld is met het woord. Ja, met water. Dat is een beeld van het woord. En in wat bredere zin is het een uitbeelding natuurlijk van leven. Maar het water als leven is in de eerste plaats dan in Johannes 2 het leven van het oude verbond. Het leven van een oude schepping eigenlijk. Maar het wordt veranderd in het leven van een nieuwe schepping. Het wordt omgezet. Die gedachte steekt erin dat als men gevuld wordt, als de oude mens gevuld wordt met het woord van God, dan blijkt dat omgezet te worden in nieuw leven. En als het ergens op van toepassing is, is het uiteraard op de Heer zelf. Dat is de achterliggende gedachte. Maar eigenlijk de bovendrijvende gedachte hoor van alle Bijbelse typologie, dat het in de eerste plaats spreekt over de Heer zelf. Kun je met in verband met die 6 stenen watervaten ook zeggen, 6 is het getal van de mens. En de mens is uiteraard de Heer Jezus Christus. Die zou gevuld worden met water. En het zou blijken te zijn nieuw leven.
En Lucas 22 heb je die ene kruik.
Dat is een kruik, ja, maar dat is een ander woord wat daar gebruikt wordt. Dat is nee, ik dacht dat het een ander woord was.
Die opperzaal ging.
Ja, ik begrijp wie je bedoelt. De waterman, hè, bedoel jij, hè? Aquarius, jawel. Sorry. Ik heb de Bandesvredes net gelezen, ja, dus nou mag ik het niet meer zeggen. Wat jammer is dat nu, maar. Wat? Een uitverkoren vat, die wordt ook gevuld met water. En bij gelegenheid zijn het andere dingen. Dan wordt het vat gevuld met een schat bijvoorbeeld. Dat kan ook allemaal, maar het principe is gevuld met water. Maar wat ik me wilde zeggen in antwoord op die opmerking van zojuist, dat het inderdaad in de eerste plaats spreekt over de Heer zelf. En dat in de Heer ook uiteindelijk gevonden wordt, niet alleen niet Joden, maar ook heidenen. En dat is de gedachte die natuurlijk Petrus in de eerste plaats moest leren. Want het ging bij Petrus niet zozeer om dat hij ook van de tafel van van Cornelius zou mogen eten. Wat een naam, hè? Theodorus en Cornelius. Maar dat hij, maar dat inderdaad de heidenen deel hebben aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. En dat is een veel fundamentelere verklaring van het hele principe natuurlijk. Maar het blijft zo dat de 4 inderdaad staat voor de oude schepping. En meer speciaal voor het oude verbond. En dat is waar Petrus mee geconfronteerd wordt. Alleen hier leidt het dan, maar dat is in zoveel gevallen zo, leidt het dan tot zegeningen en kenmerken van het nieuwe verbond. Nou, Petrus haalt het in hoofdstuk 11 ook nog verder aan. Maar hier in hoofdstuk 10 heb je nog een keer zo'n viertje, want er staat in vers 30... Cornelius zeide, over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe en ter 9e uren bad ik in mijn huis en ziet een man stond voor me in een blinkend kleed en zei, Cor,
Nelius, zei hij dan verder. Uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden, enzovoorts. Kortom, ook na vier, hè, over vier dagen, na verloop van vier dagen, verscheen die engel aan Cornelius, of die man, of hoe dat maar heten mag. En hij vertelde hem over Petrus en daarmee over het nieuwe verbond en daarmee over Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Dat is vers 38, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het is eveneens na vier. En u weet hoe het was met de uittocht uit Egypte. Het was dus na vier en bij vijven. Heb je wat gelezen, toch, of niet? Nee? Hier zeg ik, het is na vier, komt de verlossing, na 400, dus na vieren. Maar er staat in de vertaling ergens dat ze bij vijven Egypte uitwandelden. Ja. Dus na vieren, bij vijven. Onthoud dat nu. Want het is een mooie ezelsbrug. Goed. Handelingen 12 dan. Ik wil die dingen toch nog even noemen uit Handelingen. Handelingen 12 vinden we een vier, een opmerkelijke vier in vers 4. Daar wordt Petrus in de gevangenis gezet en hij gaat er trouwens ook weer uit. Dat gaat zo. Want er staat er in vers 4. De welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette. Dat wil zeggen, Petrus werd gegrepen en hij werd in de gevangenis gezet door Herodes. En hij gaf hem over aan vier van vier krijgsknechten. Dat wil zeggen, viermaal vier krijgsknechten. Daar hebben we er in de vertaling van gemaakt, vier wachten, elk van vier krijgsknechten. Nou ja, nou begrijpen we het wel. Het waren gewoon 16 man dus. Verdeeld in vier groepen van vier. Viermaal vier, wat betekent dat? Dat de vier vervuld is. Dus Herodes had dat niet moeten doen. He? Want als de vier vervuld is, is de slavernij voorbij. Dan houdt de gevangenis dus ook op. En zo ging het ook. Want er staat vervolgens, vers 5, Petrus dan werd in de gevangenis bewaard door die viermaal vier, weet u wel. De vervulde vier. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hij nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaren de gevangenis. En ziet een engel des Heren stond daar in het licht. Uiteraard scheen in de woning. Dat is het licht uit 2 Korinthe 4. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. Want zo gaat het, de slavernij in de ballingschap en de gevangenis is voorbij. En dus omgat je een bindje schoenzolen aan. En hij deed al zo. En werp je mantel om en volg mij. En zo ging dat. Zo wandelde hij dus vervolgens de gevangenis uit. Want de vier, het was 4x4. En is de vier vervuld. En dan, dan kom je zelfs, dat is een goeie, ik wou zeggen, dan kom je in de 5. Maar nee, zelfs dat is waar, dan kom je in de 17. Ook dat gaat op. Want 17 is, dat weet je misschien, 17 is de, is een vreemde 8. Nou ja, snel gezegd, de 17e is de 17e van de eerste maand gaat het altijd over. Dat is namelijk de dag van de opstanding van Christus, de dag van het, van dat de ark vaste grond onder de kiel kreeg op de Ararat, de 17e van diezelfde maand. Het is de dag van de doortocht door de Schelfzee, de dag van het verbond met Abraham. Het is de dag van het hangen van Haman. Het hangen van Haman, ja. En wat hebben we nog meer? Kortom, de dag van de opstanding van Christus. De 17. Nou, een 4x4 is 16 en daar voorbij vind je de 17 van de opstanding. Hetzelfde vind je met een 7. Ik zei al, het is een verkapte 8, want de opstanding was op de 17e van de eerste maand. Dus een 17e dag. Het was echter ook op de 8e dag, maar daar krijg je een ander verhaal bij. Want als de 7, dat is ook de oude schepping, op een andere manier hoor. Maar als de 7 voorbij is, de hele heilshistorie voorbij is, dan breekt inderdaad de 8 van de nieuwe schepping aan. Maar je kunt ook dus hebben 7x7... Dan heb je 49 en als dat voorbij is, krijg je dus een 50. Heb je dat? Dus voorbij de 7 komt of een 8, of er komt een 50. Dat heeft min of meer dezelfde betekenis. En met de 4 heb je hetzelfde verhaal. Na de 4 komt een 5 of er komt een 17. Dat kan ook. Maar beide hebben direct verband met het aanbreken van het nieuwe verbond. De 17e als de opstanding van Christus en de 5 als de vijfde bedeling die daarop gebaseerd is. Ja, dat is even wat snelle oefeningen.
waarna altijd de studie vervolgens verder gaat met, maar wat is nou het verschil tussen een 8 en een 17 en een 3 en noem maar op. Dat is altijd even wat moeilijker. Maar we zullen het er zijn de tijd verder over hebben. Maar inderdaad, de uitleiding uit het diensthuis hier, uit de gevangenis, is inderdaad nadat deze 4x4 er zijn. Het is dus min of meer de 17e en toen ging Israël uit het diensthuis van Egypte. Dat is inderdaad juist, ja. Nou, dan hebben we nog hoofdstuk 21. Dat is ook een aardige, hoofdstuk 21 vers 9. Noem ik alleen even gauw, hè, want het langzamerhand moet het maar bekend zijn. Daar gaat het over. Er kwam Paulus en wij, dat wil zeggen Paulus en Lucas en nog een paar, en die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea, dat is vers 8 van Handelingen 21, en gegaan zijn in het huis van Filippus, de evangelist, die een was van de zeven, ja, de zeven diakenen dus, maar goed, die Filippus. Wij bleven bij hem, maar de naam Filippus is altijd verbonden met de openbaring van het koninkrijk. Filippus, dat gaat heel snel. Filippus is een paardenvriend. En de paard heeft te maken met de openbaring van de koning. En Filippus die wacht dus altijd op de openbaring van het koninkrijk. En goed, en deze Filippus had vier dochters, nog maagden. Dat de vertalers dat schuin gedrukt hebben, dat nog, dat wekt de verkeerde indruk, denk ik. Zo van, daar komt spoedig verandering in. Hopelijk. Of niet. Of ook misschien van, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt nog zo. Ik vind het altijd zo beroerd dat het er zo staat. Hè? Daar kun je niet omheen. Er staat namelijk niet nog, want het werkt precies verkeerd om. Staat schuin gedrukt, dat gebruiken wij om ergens klemtoon op te leggen. Terwijl de vertalers het juist gebruiken om te vertellen van, dat staat er eigenlijk niet. Maar wij denken dat het beter tussen zou staan. Nou, dat maakt nou niet meer uit. Ik denk dat ze nou geen maat. Nou ja, laat maar zitten. Deze nu had vier dochters, maagden, die profeteerden. Waar ze dat een uitbeelding van zijn, dat lijkt me duidelijk. Israël onder de wet nog. In de dagen van de wet bedoel ik uiteraard. En zij profeteerden uiteraard over de openbaring van het koninkrijk. Vanwege Filippus.
Betekent dat paardenliefhebber, Filippus?
Ja, dat viel, dat schijnt een vriend te zijn. Ja, dat weet iedereen langzamerhand. Ja. En Hippus.
Hippus, dat paard.
Dat is een paard van het bekende concours Hippekeu.
Veel hippers.
Veel hippers, ja. Nou ja, nou kan die wel weer. Daar hebben we het verder niet over. De vier dochters zijn dus gewoon een beeld van Israël onder de wet. De vrouw, de maagd, het gelovig overblijfsel van Israël. In de dagen van de wet bedoel ik uiteraard. En zij profiteerden over het koninkrijk wat zou komen. Waarna wij in Handelingen 21 vers 23 terechtkomen bij Paulus. Die samen met vier andere mannen in de tempel het een en ander zou doen. Vier mannen die een gelofte hadden afgelegd. Paulus is dus de vijfde. Dat is vers 23 van Handelingen 21. We hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem deze tot u en heilig u met hen enzovoorts. En dan gaat het erom dat ze enige ceremonie in overeenstemming met de wet zouden volbrengen. En u weet waarschijnlijk hoe het afliep. Paulus werd gevangen genomen, die vier niet. Maar Paulus werd gevangen genomen en afgevoerd. Want zo hoort het met die vijfde, die hoort heel ergens anders thuis. Vier is inderdaad de wet, is Israël, is de tempel en noem maar op. Paulus, die vijfde, die hoort daar niet bij, wordt gevangen genomen en afgevoerd naar Rome. Hetgeen uitbeelding is van onze bedeling, die uit Israël uit de vier komt, maar daar tegenover staat.